Geliefde gemeente, wat was het allerlaatste waarvan wij weten dat de Heer Jezus dat tegen Petrus persoonlijk zei? We hebben donderdag gehoord wat het laatste was, wat wij lezen, dat de Heer Jezus tegen alle discipelen samen zei. Maar wat was nou het laatste dat hij tegen Petrus persoonlijk zei? Het waren deze woorden: volg mij. Volg gij mij. Dus hij riep Petrus op om hem te volgen. Maar waar ging de Heer Jezus naartoe? Al heel spoedig ging hij naar de hemel toe. Dus Petrus die stond daar samen met de anderen op de Olijfberg. En die woorden klonken nog in zijn oren: volg gij mij. En dan zag hij Jezus gaan. En daar gold toch zo duidelijk van: waar ik heen ga, kunt gij mij niet volgen. Hoe kan Petrus nou de Heer Jezus volgen, terwijl de Heer Jezus naar de hemel gaat en Petrus nog op aarde is? Hoe kunnen wij de Heer Jezus volgen, terwijl wij hier zijn en hij daar? Nou, de Heer Jezus had al eerder gezegd: wanneer ik zal van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. Johannes 12, vers 32. Dus hij zegt: als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik ze tot mij trekken. Dat dacht hij aan het kruis, toen hij daar hing tussen hemel en aarde. Toen mocht hij met zijn genade zondaren tot hem trekken. Maar je kunt dat ook doortrekken, zijn hemelvaart, als die van de aarde helemaal verhoogd zal zijn. Niet meer tussen hemel en aarde, maar als die boven is, dan is die nog bezig om ze allen tot hem te trekken. Je zou kunnen zeggen, dat is zijn hele bezigheid en zijn zorg voor de gelovigen. Hij is zijn kinderen naar hem toe aan het trekken. Dus als je nu een kind van de Heere mag zijn, dan is de Heere aan je aan het trekken. En dan kan hij wel eens de teugels wat laten vieren en dan ga je weglopen. Maar het blijft trekken. En het blijft trekken net zo lang totdat je boven bent. En iedere stap die je hier op aarde mag zetten in geloof is een stap dichter bij de hemel. Is een stap verder op de weg naar de hemel. Ook al gaat die weg nog wel met kronkelingen. En de Heere die trekt je niet zo in één keer naar de hemel. Hij geeft werk te doen. Maar het is toch onderweg. Maar goed, dan geeft hij wel werk te doen. Maar Petrus heeft die woorden gehoord: volg mij. En iedereen die de Heere Jezus Christus in zijn hart kent, die kent ook deze woorden in zijn hart: volg mij. En op het grote geheel gezien kun je zeggen, dat is uiteindelijk toch naar de hemel toe. Maar dan, wat is dat dan hier op aarde? Wat is dan de weg die de Heere wil dat je gaat? Hoe kun je de leiding van de Heere verstaan? We zien daarvan een mooi voorbeeld in het eerste wat wij van Petrus lezen na de hemelvaart. In Handeling 1. En waar dan in het 15e vers staat: en in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen. En als Petrus daar opstaat en aan het spreken gaat, dan horen we: hij wil Jezus volgen. Hij wil letten op de leiding van zijn meester. En de manier waarop Petrus dat doet en de andere discipelen, die leert ons iets over hoe wij dat moeten doen. Onder dit gedeelte, Handelingen 1 vers 15 tot 26, er staat: leven onder Gods leiding. Drie gedachten: in gebed, uit de schrift en met elkaar. Leven onder Gods leiding. In gebed. We zien immers in vers 14 deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Als tweede uit de schrift. Vers 16. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden. En tenslotte met elkaar. Vers 21. Het is dan nodig. En dan slaan we even wat over. Dat één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. Dus als eerste, leven onder Gods leiding, dat is een zaak van gebed. De Heer Jezus was naar de hemel gegaan. In eerste instantie hadden de discipelen nog gestaard naar de hemel, maar twee mannen stonden bij en die hadden gezegd, mensen, je moet niet druk zijn. Met alleen maar kijken naar de Heer Jezus, je moet je niet helemaal richten op de toekomst. Je moet letten op de vraag wat de Heer nu van je vraagt. Zijn belofte, zijn bevel. En toen ze dat gehoord hadden, en toen ze beseften dat de Heer Jezus weer, dat hij nu in de hemel was, dat hij weer terug zou komen, toen was er blijdschap in hun hart. Met vreugde gingen ze terug naar Jeruzalem. Met verwachting. Met verwachting. Want de Heer had ook gezegd, als jullie naar Jeruzalem teruggaan, dan moet je de belofte verwachten die je van mijn vader gekregen hebt. De belofte van de Heilige Geest. Die andere trooster. Als de Heer Jezus weg zou gaan, dan zou hij ze niet alleen laten. Dan zou het niet zo zijn dat zij dan moesten denken, ja wij zijn hier op de aarde en we zijn hier maar aan onszelf overgeleverd. En de Heer Jezus is ver weg in de hemel en daar hebben wij niks meer aan. Nee, had de Heer Jezus gezegd, als ik zal weggaan zal ik een andere trooster zenden. En die zal bij u blijven en die zal u in alle waarheid leiden. Die belofte van de Vader door de Zoon, die lag zo vast. Maar dat is ook zo nodig. Want ze voelden zo goed aan. Zonder de levende God is ons leven hier hopeloos. Ze kunnen niet zonder de Heer Jezus. Maar ze kunnen ook niet zonder de Heilige Geest. En dat zal altijd gelden als je gaat beseffen wat er in je leven nodig is. Als de geestelijke dingen gaan leven in je bestaan, in je hart, in je ziel, in je gedachten, dan krijg je de Heer Jezus nodig. Je krijgt de Heer Jezus nodig voor vergeving van je zonden. Je krijgt de hemelse Vader nodig. Om voor je te zorgen. Maar je krijgt ook die Heilige Geest nodig. Je gaat het zo voelen. Als de Heilige Geest niet in mijn hart komt. Als Hij niet in mijn hart woont. Dan is mijn hart geesteloos. Hoe kun je ooit geestelijk leven zonder het werk van de Heilige Geest? Zonder het werk van de Heilige Geest is al je godsdienst leeg. Een luidend metaal, een klinkende schel, zegt Paulus. Zonder het werk van de Heilige Geest, dan zul je nooit de geestelijke dingen begrijpen. Zonder het werk van de Heilige Geest zul je ook nooit Gods leiding in je leven kunnen verstaan. Zul je nooit echt weten waar dat de Heere wil dat je heen gaat. En daarom Psalm 25 heeft het ook wel mooi bereikt. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het is ook mooi dat we juist nu dat die Psalm 143 zongen, die ik nooit uitkoos, maar die past heel goed bij de preek. Uw goede geest bestier mijn schreden. Maar hoe kom je nou aan die geest? Die geest is Gods gave. Het is de belofte van de Vader die gezegd heeft, Ik zal mijn geest uitstorten. Het is de belofte van de Zoon die gezegd heeft, ik zal een andere trooster zenden. Het is het werk van de geest zelf. Hij is niet onze knecht of zo. Hij is God. De geest werkt zoals hij wil. En moet je dan alleen maar afwachten? Moet je dan maar zien of dat de Heilige Geest in je leven wil komen? Of hij je hart wil vervullen? Nee, niet afwachten, maar verwachten. Dat was het woord wat de Heer gebruikt had. En verwachten de belofte des Vaders. En wat is nou de Bijbelse manier van verwachten? Wat doe je als je verwacht? Als je verwacht, dan hou je oog op God gericht. Zoals, ja, zeg maar, de bruidegom, of de bruid, die opgehaald wordt door de bruidegom. En die weet, daar vandaan komt hij. En die houdt het oog erop gericht. Ze kijkt al steeds naar buiten. Komt hij al? Komt hij hem al ophalen? Je houdt je oog op God gericht. Maar niet maar alleen in verlangen. Niet maar alleen met aandacht. Maar ook en in bijzonder in gebed. Dat hebben de discipelen zo goed begrepen. Ze waren alle eendrachtig volhardende in het bidden en smeken. In gebed. In dat smeken naar de Heere toe. Heere, zend dan die geest. Zoals ik dat lied dat zingt. Heer, ik hoor van de rijke zegen. Die je uitstort keer op keer. Die belofte van God. Ik hoor ervan. U vertelt het. Die rijke zegen die u uitstort. Maar laat dan van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Dat gebed. Het gebed waar de Heer het toe opgeroepen heeft om daar ook mee bezig te zijn, maar ook verwachtingen te hebben in Lucas 11. Als uw aardse vader zal weten om goede gaven te geven, hoeveel te meer uw hemelse vader? Hoeveel te meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden? Degene die de Heere bidden, degene die God niet kunnen missen, die God niet kunnen loslaten. Die al hun verlangens, al hun verwachtingen, al hun moeite, al hun gebreken voor hem neerleggen. Zeggen, Heere, komt u nou. Ontfermt u zich over ons. Spreekt u tot mijn ziel. Wilt u mijn leven nemen? Hoeveel te meer zal die hemelse Vader de Heilige Geest geven? En dan zegt hij dus bij degene die hem bidden. Dat is een opdracht daarmee. Als de Heer dat zo duidelijk zegt, hij zal de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Dan voelen we toch, dan kunnen we niet anders dan bidden. Als dat woord binnenkomt, als wij geloven wat de Heer Jezus zegt, dan moet je wel bidden. Dan wordt dat iets persoonlijks in je eigen hart. En dan wordt dat iets gedurigs. Een biddend leven waar je telkens weer met je gedachten naar de Heere toe gaat. Heere, gedenk mijner. Heere, nou zit ik hier mee en dat moet ik ook al voor u neerleggen. Heere, nou heb ik daar gebreken en daar kan ik u ook niet in missen. Een biddend leven. Dat past bij vers 14, hè? Ze waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken. Paulus zegt later, bid zonder ophouden. Dat betekent niet dat je alleen maar aan het bidden bent. Dat kan niet. Je moet soms je aandacht geven aan andere dingen. En dat gebeurde hier dus ook niet. Want er staat in vers 15, in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen. Die dagen waarvan hier staat, dat waren biddende dagen. Ze waren bij elkaar om te bidden. En in die dagen stond Petrus op. En hij ging spreken. En de mensen gingen naar hem luisteren. Ze deden meer dan bidden alleen. Als je het letterlijk bekijkt. Maar het was wel een periode van gebed. Ze baden wel voortdurend. En elke keer weer werden ze gedrongen tot gebed. En je zou kunnen zeggen, dat was er doorheen geweven. En dat zie je ook later in Handelingen. De christelijke gemeente was een biddende gemeente. Wat er ook maar gebeurde, altijd drong dat weer tot gebed. Tot persoonlijk gebed, maar ook tot gezamenlijk gebed. En nu hebt u net afkondiging gehoord, aankomende vrijdag is er weer een gebedssamenkomst. Nu zijn die er heel vaak, maar die worden wat minder nadrukkelijk afgekondigd. U bent altijd welkom, maar nu in het bijzonder. Dan komen gemeenteleden bij elkaar, eendrachtelijk. Dat is een heel Bijbelse zaak. En natuurlijk moet je er altijd ook voor zorgen dat het op een Bijbelse manier gebeurt. In gebed, in het woord en in de eerbied en noem maar op. Maar nu zijn er wel kerken en mensen die denken, ja, maar het kan zo makkelijk misgaan en dan weet je misschien wel voorbeeld dat misging en dan doe je het maar helemaal niet. Maar dat is natuurlijk nooit de weg die God wijst. De Heere zegt altijd, ja, als je dan ziet dat het verkeerd kan gaan, dan moet je het goed doen. Als je ziet dat het onbijbels gebeurt, dan moet je zoeken om het op een bijbelse manier te doen. Dus dan hoop ik dat aankomende vrijdag er ook velen zijn die voelen, ja, dit hebben we nodig. Een biddende gemeente zijn. Want hoe kunnen wij anders de zegen van de Heere verwachten? En een biddende gemeente zijn, dan zijn er ook momenten dat je elkaar opwekt. Elkaar opdraagt. En samen je hart tot God verheft. Eendrachtig in het bidden en smeken. Vanwege die grote verlegenheid om God zelf. Vanwege het diepe besef, heel het gemeenteleven is leeg als God zelf er niet in meekomt. En heel mijn leven is verloren als ik niet door God zelf aan God verbonden ben. En vanwege die belofte. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Dat was het eerste. Leven bij Gods leiding, dat doe je biddend. Biddend, in het bijzonder ook om de Heilige Geest. Die wil leiden in alle waarheid. Maar dan het tweede, uit de schrift. Het is niet zo dat Petrus en de andere discipelen denken, als God zijn Heilige Geest geeft, dan zal die ons wel leiden en dan hoeven wij ons verder nergens druk om te maken, niet na te denken, hoeven alleen maar ons te laten leiden. Dat noem je geestdrijverij. En er zijn wel bepaalde christelijke stromingen die overtuiging hebben. We hebben alleen maar de Heilige Geest nodig. En als je maar vol bent van de Heilige Geest, ja, dan kan het niet misgaan. Dan word je altijd geleid in de weg van God. Maar wat gebeurt er dan heel vaak? Dat mensen de Heilige Geest verwarren met de eigen geest. En dan denk je, alle invallen die je krijgt, dat is van de Heilige Geest. En je hebt niet in de gaten hoeveel zondige invallen er komen uit een zondig hart. En wat heb je daarom altijd nodig? Je hebt altijd correctie nodig en altijd controle. En altijd onderwijs. Het werk van de Heilige Geest in het hart, dat sluit precies aan bij het werk van de Heilige Geest in het woord. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot onderwijzing enzovoort. Het is alles van God ingegeven. Of 1 Petrus 2 zegt dan, de schrift die is niet van eigen uitlegging, maar de heilige mensen Gods door de geest gedreven hebben ze gesproken. Dus het is werk van de Heilige Geest dat er een Bijbel is. En die geest van het woord is dezelfde geest als die werkt in het hart. En het kan dus nooit zo zijn dat je invallen krijgt die niet passen bij de Bijbel. Zeg, ja, maar dat is hoe de Heilige Geest ons nu leidt. De kerk in 2024, ja, die wordt weer op een nieuwe manier geleid. En dan gaat het dus tegenwoordig ook zover dat ze zelf zeggen, ja, God die zegent ook homoseksuele relaties. Als ze maar in liefde en trouw bij elkaar leven, nou, dat is hoe de Heilige Geest de kerk leidt in 2024. Maar dat is natuurlijk een grote dwaling. De geest gaat nu geen andere wegen wijzen dan die hier gewezen heeft. En daarom, als u wil weten, wat is nu Gods weg? Moet je altijd naar de schrift. En hoe ga je dan naar de schrift? En hoe ga je naar de kerk? Of misschien anders gezegd. Je hebt vast ook wel eens in de kerk gezeten. Het was niet zo dat die dominee nou onbegrijpelijk praatte. Het was niet zo dat die ketterijen verkondigde, maar het was simpelweg niks. Of tenminste, het was niks voor jou. Er was niks bij. Je ging naar huis en je dacht, wat is er nu gezegd waar ik wat aan heb? En je dacht, waar ligt dat nou aan? En nu kan het aan van alles liggen. Maar in elk geval ligt het dan ook hier aan. Ik denk in nagenoeg alle gevallen. Dan ben je zonder vragen naar de kerk gegaan. Zonder dat je echt een hartelijke vraag aan God had. Nood van je ziel. Die je voor God neerlegde. En dat je vroeg, Heere, wilt u nou helderheid geven? Wilt u nou bevestiging geven? Wilt u me tegenspreken als het nodig is? Heere, onderwijs mij. Laat er een woord voor me bij zijn. Kijk, dan kan het wel zo zijn dat die preek niet helemaal voor jou was. Maar wel voor je buurman. Maar ik geloof niet dat er ooit dan een preek is waar helemaal geen woord van de Heere bij is voor een ziel die in nood tot hem komt. En als je zo naar de kerk gaat, als je zo de Bijbel leest, dan blijkt dat woord ook zo levend en zo sprekend. Je gaat met je nood, met je problemen, met je vraagstukken dus naar dat woord van God. Dat is namelijk wat hier gebeurt. De discipelen die hadden echt een grote vraag. Iets waar ze eigenlijk geen raad mee wisten. En dat was Judas. Judas. Zo'n groot raadsel. Hoe kan het? Hoe kan het dat er een verrader was bij de 12 discipelen? Nu kan het best wel zo zijn dat sommige van de discipelen wel eens gedacht hebben, ja, Judas, daar heb ik niet zoveel mee. Dat kan ik me best voorstellen, omdat Judas geestelijk op een andere lijn zat. En misschien waren er wel bij die dachten, ja, Judas, die gaat nog een keer afhaken. Hij heeft 3 jaar volgehouden met de Heer Jezus mee te gaan, maar zou hij het wel echt volhouden? Heeft hij nou de Heer Jezus wel net zo lief als wij? Misschien hebben ze dat nog wel kunnen denken. Maar wat er gebeurde was natuurlijk zoveel vreselijker. Judas, die zei niet op een gegeven moment, nou geachte meester, ja, we hebben 3 goede jaren gehad, maar ik hou het niet meer vol. Ik ga. Wat er gebeurde was dat zonder het te zeggen, zonder afscheid te nemen, hij overliep naar de vijand. En nog erger, dat hij tegen die vijand zei, ik weet een manier hoe je Jezus gevangen kan nemen. Nou, erger kun je toch niet voorstellen. Een verrader. Verrader is al erg. Maar een verrader van je 12 nauwste vrienden. En dus als je bedenkt, de 12 mensen aan wie je het meest verbonden bent. Van alle mensen op de hele wereld, die 12 mensen. Dat je bedenkt, onder die 12 mensen zit er een die zomaar ineens mij zo verraadt dat ik ter dood gebracht word. En nog erger, dat er niet zomaar iemand verraden wordt, maar dat de Heer Jezus verraden wordt. En de discipelen die kenden niemand die zo goed was als de Heer Jezus. De enige volmaakte, degene in wie ze het leven gevonden hadden. Hoe kan het? Hoe kan het ooit ter wereld bestaan dat een van de vrienden van Jezus, Jezus verraadt? Onbegrijpelijk. Dat is het raadsel waar de discipelen mee gezeten hebben. Een beetje net zo'n soort raadsel waar Paulus later mee zat over Israël. Hoe kan het dat het eigen volk van de Here hem niet gelooft? En dan gaat Paulus ook mee naar de schrift. Dat moet u maar eens nakijken in Romeinen. Er is geen gedeelte in Romeinen met zoveel bijbelteksten als in Romeinen 9, 10 en 11. Paulus had zo'n grote vraag. Hoe kan het dat de Joden Jezus verwerpen? En toen is hij de schriften gaan bestuderen. En toen zag hij, ja, eigenlijk vanuit dat gedeelte... Daar valt het te begrijpen en eigenlijk staat het er al. En dat heeft Petrus nu ook gedaan. Mensen, dat grote raadsel, waar we eigenlijk nog perplex van zijn. Nog soms als we met elkaar spreken, dat we helemaal ondersteboven zijn. En zeggen, hoe kan het met Judas? Dan zegt die mannen, dat stond al in de Bijbel. Dat is Petrus gaan ontdekken. Hij is met de nood van zijn hart naar de Bijbel gegaan. En toen werd die Bijbel helderder. Toen kwamen de Bijbelgedeelten omhoog die hij anders altijd overgeslagen had. Psalm 41 bijvoorbeeld. De man mijns vredes die met mij at, heeft de verzenen tegen mij verheven. Dat is wat er in vers 16 staat. Deze schrift moest vervuld worden. Vers 17 zegt dan, hij was met ons gerekend. Hij had het lot deze bediening verkregen. Psalm 41, de man mijns vredes die met me optrok. Psalm 55, wij wandelden in gezelschap ten huize van God. Die, dat zei David, heeft de verzenen maar tegen mij verheven. Maar dat zegt nu ook de Heer Jezus. De Heilige Geest heeft het door David al gesproken over Jezus. En zo krijgt die Bijbel een nieuwe diepte die ze eerder nog niet ontdekt hadden. Het is in de raadsels van het leven. Van Heere, wat is er nou precies gebeurd? Wat hebt u hiermee nou te zeggen? Daar gingen de schriften open. En als je nou zelf met vragen zit en met raadsels, dan zul je er toch ook mee naar de Heere moeten. En ik heb het maar al te vaak meegemaakt. Dat mensen zeiden, ja waarom? Ja, daar zal ik wel geen antwoord op krijgen. En dan vroeg ik, heb je naar een antwoord gezocht? Nee, dat niet. Maar je krijgt er toch geen antwoord op. Maar hoe weet je dat je geen antwoord krijgt als je niet naar een antwoord zoekt? Het kan wel zijn dat je nooit in je leven het antwoord zult krijgen dat je eigenlijk wilde krijgen. Dat zou kunnen zijn. Maar het kan niet zo zijn dat je geen antwoord krijgt. God is geen zwijgende God. En de Bijbel is niet een boek dat voor sommige problemen totaal niks te zeggen heeft. Er is geen nood in je leven waar het woord van God niet over spreekt. Er is geen vraag van je hart waar de Heere geen raad in weet te geven. Het kan wel zijn dat hij een heel andere weg wijst dan je had gewild. Het kan wel zijn dat het antwoord op een bepaalde manier nog moeilijker is dan de vraag. Omdat in dat antwoord God vraagt om je hart. Dat God in het antwoord vraagt dat je voor hem buigt. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat je ook daarom eigenlijk niet echt op een antwoord let. Omdat je niet heel je hart voor God wilt blootleggen. Omdat je niet echt het verlangen hebt. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar je hebt eigenlijk meer de vraag, maakt u mijn wegen door uw woord en geest bekend. Kijk, en dan kan het zo zijn dat je zegt, ja dat woord, daar heb ik niks aan. Maar als de nood van je ziel, de vragen van je leven, als je die open mag neerleggen voor de Heer en zeggen, Heere, wijst u alsjeblieft aan, waar vind ik daarvan nou iets terug in uw woord? Dan wil de Heere raad geven. Zoals Psalm 32 het ook zingt. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En daarom, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Onze derde gedachte. Met elkaar. Als Petrus daar opstaat en zegt, broeders, dat grote raadsel uit onze discipelkring, dat staat al in de schrift. Dan stopt hij daar niet bij. Dan zegt hij niet alleen, mensen, er ligt een antwoord. Nee, dan zegt hij, mensen, er ligt nu ook een opdracht. Wij moeten nu ook iets gaan doen. En wat gaan doen? Nou, dat zou van alles kunnen zijn. Je zou bijvoorbeeld jezelf kunnen gaan onderzoeken. Ben je ook zo'n verrader als Judas? Peter zou kunnen zeggen, nou, nu zitten hier 120 mensen. Dat is 10 keer zoveel als discipelen. Dan moeten we ervan uitgaan dat er ook 10 verraders tussen zitten. Dus nu gaan wij een onderzoek uitvoeren onder deze 120 mensen. Wie is er nou een verrader? Dat zou hij kunnen doen. Hij zou zeggen, mensen, dan moeten wij bidden om kracht. Om trouw. Dat zal hij ook gedaan hebben. Maar dat is allemaal niet wat hier staat. Hij zegt, mensen, nu is er één van die volgelingen van de Heer Jezus weggevallen. Dan moeten wij een nieuwe volgeling van de Heer Jezus roepen. Maar dat heeft de Heer Jezus toch nooit gezegd. Lees de evangelie maar na. Wij lezen niet dat de Heer Jezus zegt, discipelen, als nou één uit ons mij verraden heeft, dan moet je wel zorgen dat die plek weer opgevuld wordt. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat zouden ze toch niet durven. Want alle discipelen waren door Jezus zelf aangewezen. Hoe zouden zij dan weer een 12e discipel uit kunnen zoeken? En toch voelt Petrus dat hij het moet doen. Waarom? Nou, dat is vanuit de schrift. Dat is het eerste. Vanuit de schrift. Psalm 109. En misschien hebt u wel even u afgevraagd, waarom vertelt Petrus nou zo akelig hoe het met Judas afgelopen is? Vers 18, wat er met Judas gebeurd is toen hij zichzelf verhing en toen hij neerstortte. Waarom moet dit nou zo vertellen? Dat zal hij verteld hebben om duidelijk te maken dat Judas onder Gods oordeel viel. Moet je kijken hoe het met Judas is afgelopen. Dat lijkt wel erg veel op Psalm 109, die vloekpsalm. Hij heeft de vloek op zich genomen, daarom is die vloek hem overkomen. Maar, zegt Petrus dan, in Psalm 109 staat nog iets. Daar staat ook, en dat ziet u in vers 20, een ander nemen zijn opzienersambt. Dus als Petrus zegt, die schrift is vervuld, dan zegt hij gelijk, die schrift geeft ons aanwijzingen. We zien niet alleen wat God gedaan heeft, maar ook wat wij nu moeten doen wat God ons aanwijst. Dat is het eerste. Maar er is nog iets. Wat was het op één na laatste wat de Heer Jezus tegen Petrus gezegd had? Dus het laatste was, volg mij. Wat heeft hij daarvoor gezegd? Wijd mijn lammeren. Dat was de op één na laatste opdracht aan Petrus. Wijd mijn lammeren. En nu zegt Petrus, die verantwoordelijkheid voel ik. De Heer Jezus, die is naar de hemel gegaan, maar die heeft nu gezegd, die kudde, mijn kudde, die laat ik achter. En als de grote herder boven is, wie is dan de herder hier op aarde? Petrus heeft dat zo gevoeld. Ja, ik ben ervoor verantwoordelijk, daarom staat hij ook op en daarom neemt hij het woord en neemt hij de leiding. Maar nu zegt hij ook, er moet goed voor deze kudde gezorgd worden. En het allereerste wat we dan zien gebeuren, de allereerste beslissing is ambtsdragersverkiezingen. Want Petrus voelt ook, ik moet dat niet alleen doen. Als de Heer Jezus mij opdraagt om de kudde te weiden, dan is het niet zoals Rome het zegt. Petrus, u bent de hoofd van de kerk. Nee, dan voelt Petrus, hoofd van de kerk, dat is Jezus alleen. En onder Jezus, daar staan allemaal herders. En dat werk moet gezamenlijk gebeuren. En vandaar dat er zoveel aandacht is voor die ambtsdragersverkiezingen. Ik sta er nu verder niet uitgebreid bij stil. Ik heb daar bij de vorige stemmingsvergadering op punt van de ambtsdragersverkiezingen wat meer over gezegd. Nu maar hou ik dat heel beperkt. Wat Petrus zegt is, hoe moet nou die ambtsdrager eruit zien? Vers 21 en 22. Daarna is, hoe gaat het nou in zijn werk? En dan stellen ze een dubbeltal. Daarvan hebben wij dat ook afgeleid, dat er dubbeltalstelling is in onze kerken. Vervolgens, hoe vindt nou de verkiezing plaats? Dat vindt onder Gods leiding plaats. Die biddende gemeente, die komen hier zo ook tegen. Als ze iets doen, dan gaan ze daar gelijk bij bidden. Ze voelen zo dat ze in alles Gods genade, Gods geest zo nodig hebben. Heere, gij kennen der harten, wijs van deze tweeën aan. En dan werpen ze loten om te zeggen, we leggen het maar helemaal in de handen van de Heere. En zo komt er een apostel bij. En dan mag het weer een twaalftal zijn. En als er straks de Pinksterdag komt, dan zien daar die mensen 12 apostelen. Maar nu voor ons, nog heel kort. Als je vraagt om Gods leiding, dan heb je de Heilige Geest nodig. Dan heb je het woord nodig. Maar dan heb je ook de kerk nodig. Daarom zit u ook hier. Daarom is het ook belangrijk om te gaan. Hè, om elkaar daar te zien en op te wekken. Maar daarvoor hebben we ook de bijeenkomsten. Immers, nu spreken we elkaar niet. We zitten samen, dat is belangrijk. We zingen samen. We vouwen samen de handen. Ik hoop dat we ook kunnen zeggen, we mogen eendrachtig ons hart tot God verheffen. Maar we spreken elkaar niet. Maar de Heer geeft ons wel aan elkaar. We hebben elkaar nodig bij allerlei vragen. Bij de praktische vragen. En vandaar de stichtingsvergadering. We hebben elkaar nodig bij opvoedingsvragen. En dan blijken met allerlei dezelfde problemen te zitten. En dan spreek je elkaar en dan zeggen, hey, maar die ander heeft hetzelfde probleem als ik. Maar wat zegt hij daar iets moois over? En dat is ook een gave van God. Daarvoor is er ook de catechese. En daarvoor is er ook de belijdenis in de gemeente. Zondag als de Heer het geeft. Dan komen er mensen hier te staan, u mag ze zien en die zeggen, wij willen onze plaats innemen, want wij hebben u nodig. En u hebt ons nodig. Daarvoor is de gemeentedag, maar noem maar op, alle afkondigingen. Die zijn, als het goed is, daarom gedaan. Omdat de Heere zegt, Je moet niet denken dat je zelf de weg wel weet in het leven. Dat je op jezelf kunt staan. Natuurlijk. Als er in een bepaald land maar één christen is. Of een christen die vanwege het grote gevaar nooit een andere christen durft te spreken. Dan wil God diegene ook vasthouden. Door alles heen. Maar wat mist diegene veel? De broederlijkheid. De eensgezindheid. De opscherping. De terechtwijzing. De bemoediging, noem maar op. Dat is ook een stuk nederigheid. Ik denk, bij alle drie die punten komt dat naar voren als het echt zo is. Dat je verlegen zit onder leiding van de Heer, dan word je nederig. Nederig tegenover God, dat je voelt, ik ben zelf zo geesteloos. Ik zal nooit de weg weten. Mijn hart is leeg als Gods geest dat niet vervult. Nederig ook tegenover het woord van God. Ik kan van alles bedenken. Maar ik zit er altijd naast. Als het niet naar het woord is. En ook nederig tegenover je medemens. Dat je niet moet denken, ik weet het zelf wel. Maar dat je juist in nederigheid zegt, joh, zou jij mij raad kunnen geven? Zou jij met me kunnen bidden? Weet u de weg niet? Hier is een God die de weg wijst. Laat dan uw oog op hem gericht zijn. Amen.